Nou, Jesaja 28 gaan we weer, was de bedoeling. Jesaja 28, waar wij waren bij de kostbare hoeksteen. Dat wil zeggen, dat was vers 16. Waarin gesproken wordt over een heleboel dingen tegelijk. Want zo is dat zodra in de Bijbel de steen genoemd wordt als type van Christus. Steen waarop gebouwd wordt, waarmee gebouwd wordt. Steen die niet alleen de eerste, maar ook de laatste steen van het bouwwerk is. Maar bovendien voor sommigen een steen des aanstoots en een rotsteen der ergernis. En dat is de beschrijving van Christus in onze tegenwoordige tijd. Waarin inderdaad zo'n bouwwerk gemaakt wordt. Al was maar omdat er staat in Efeze hoofdstuk 2. Waar staat dat wij gebouwd worden op het fundament. Tot een woonstede gods in de geest, waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. En zo staat het trouwens ook tamelijk uitgebreid bij de apostel Petrus. Ik meen in 1 Petrus 2. Maar aan de andere kant, er is sprake ook van een steen des aanstoots, een rotsteen der ergernis. En van een volk dat ook niet wil geloven als door lieden van belachelijke lippen en door een andere tong tot hen gesproken wordt. En dat is dan ongeveer de context van dit schriftgedeelte. Waarbij dan toch in het algemeen een oordeel wordt aangekondigd. Nou ja, in elk geval over Jeruzalem, want daar gaat het dan toch primair over. Maar over dat hele volk, feitelijk. En dat is wat besproken wordt, dat was trouwens de samenhang van al deze hoofdstukken, hoofdstuk 28 tot en met 33, waarin sprake is van enige weeën. En daar begint dan ook Jesaja 28 mee. Dat is de eerste en de volgende nog vijf tot en met hoofdstuk 33. Wee over dit, wee over dat. Maar die komen we vanzelf wel tegen. Een terminologie die later weer opgenomen wordt in het boek Openbaring. Dat weet u, denk ik. Maar in vers 17 van Jesaja 28 lezen we dan vervolgens. Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid zal ik stellen naar het paslood. Dat wil zeggen dat sprake is van een geconstrueerde, een bedoelde ruïne. Want daar komt het op neer. Afbraak, feitelijk. En dat in verband met de goddeloosheid, het ongeloof van het volk als zodanig. Een ongeloof dat ook trouwens genoemd kan worden ongerechtigheid, want dat is wat het is. En daarom het woord gerechtigheid hier. Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood. Er is namelijk sprake van een rechtvaardig oordeel over een onrechtvaardig, namelijk ongelovig volk. En ik ben altijd een beetje, niet al te uitgesproken, hoop ik tenminste, met te zeggen dat dit gaat over het Joodse volk. Dat is het wel, maar het is eigenlijk een grote algemene aankondiging. Niet alleen over het Joodse volk, maar feitelijk over heel de wereld. Want Israël, dan wel het Joodse volk, is daar de uitbeelding van. Hè? Via Israël, dan wel via het Joodse volk, geeft God een illustratie van hoe je handelt met de wereld als zodanig, aanschouwelijk onderwijs voor de mensheid. Dat is ook een van de priesterlijke functies van Israël, aan wie de woorden God zijn toebedraald. Want God spreekt nou eenmaal niet alleen maar verbaal, maar ook op velerlei wijze. Althans, in voorgaande eeuwen, volgens Hebreeën 1 vers 1. En dus oordelen. En de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. Want het gaat over een overvloeiende geestel, zoals het heet in vers 15, die zou doortrekken. In de praktijk gewoon legers die voorbij zouden komen. Maar wat, moet je dus zeggen, wat hyperbolisch gezegd. Dat wil zeggen, het is niet alleen maar letterlijk menselijke legers, maar het idee is dat zij een oordeel brengen van God zelf, uiteraard. En daarom heet het ook meteen de hagel. En het heet de wateren. De hagel in de zin van stenen uit de hemel. Want dat de stenen vallen uit de hemel, ook al zijn dat dan stenen van ijs, wellicht. Ook al is het dan wat wij hagel noemen. Ze zijn een uitbeelding van het oordeel Gods. En bij hagel stotterde ik even, want ja, een jager heeft het ook over hagel. Tenzij je dan weer een scheepsjager is. Ja, je moet met die woorden oppassen. Mensen die de jager heten, waren geen jagers met een geweer, maar met een touw en een hekken om de schepen te jagen. Langs het jaagpad. Er was weinig wild langs het jaagpad. Maar goed. Maar die andere jagers die gebruiken ook hagel. En die zijn dan weer van lood naar het schijnt. Wat het man was. Maar hagel is, wordt geacht stenen te zijn. Vanuit de hemel, later wordt het beschreven in Jeremia, maar uiteindelijk in Openbaring, als een van de wijzen waarop God, een van de manieren dus waarop God een oordeel brengt over Babel. En daarmee het grote laatste wereldrijk en specifiek ook over de stad. Stenen uit de hemel. Ontleent trouwens ook, de hele gedachte ontleent aan het oordeel over Sodom. En dan was het niet alleen hagel, het was ook zwavel, ja. Doe maar. De hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, dat wil zeggen de leugen heerste. Daar hebben wij het over gehad naar aanleiding van vers 15. De leugen heerste in Israël, in de wereld als zodanig. Men heeft zo de eigen filosofie ontwikkeld en men schuilt daarachter, men vertrouwt daarop. Men noemt dat ook de wetenschap in onze dagen, hè. Men vertrouwt erop, de wetenschap heeft enzovoort. Wetenschap is zus en wetenschap zo, dat schijnt schijnt definitief te zijn al wat de wetenschap zegt. Het is een abstract begrip trouwens, wetenschap. Wetenschappers persoonlijk zijn niet aansprakelijk overigens, vreemd genoeg. Maar vooruit te maken.
Daar staat nou een beetje op losse stroom, hè?
Ja, ja.
Maar dat is iemand die heeft wat heel anders doen.
Dat gebeurt bij gelegenheid, ja. Ja, maar die worden gewoonlijk als ze dicht bij de waarheid komen, worden ze wel tot zwijgen gebracht, hoor. Dus wees me niet bezorgd. Zo gaat dat. Maar dat zal allemaal verdwijnen. De hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen. Er is niks meer om op te vertrouwen. En hetzelfde geldt voor de wateren. Want de wateren zullen de schuilplaats overlopen. In elk geval, de wateren staat... hadden we het daar al over trouwens? De wateren staat voor legers vaak, hè? Als het wateren zijn in de zin van de zeeën, de wateren, vaag welke wateren het zijn, dan zijn het de volkeren, overdrachtelijk. En soms... Als er meer specifieke wateren zijn, dan gaat het over een rivier. En dan zijn het legers van die volkeren die optrekken. Die stromen en alles op hun weg vernietigen. Laatstelijk waargenomen, tenminste dat wat ik mij herinner in Openbaring 12. Over die vrouwen die draken en iets als een rivier achter haar aan. En de aarde opende zich en er verzwolg de rivier. Maar die rivier is geen letterlijke rivier. Het is zijn volkeren. Het is een leger wat erachteraan gestuurd wordt. En het is hier ook zo, want historisch... Ja, het is voor ons zo weinig belang meer. Maar men zou het toch voor een goed begrip zich bewust zijn. Historisch gaat dit alles over het aanstaande, de aanstaande inval van de Assyriërs... die dan in de eerste plaats een einde zouden maken aan het tienstammenrijk. Dat wil zeggen aan Samaria, om het eenvoudig te zeggen. En daarna, maar dat is het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 29... gaat het ook specifiek over het tweestammenrijk, al is dat dan 120 jaar later. Nou, 120 jaar, nog langer zelfs. Maar goed, Het ene was 722 voor onze jaartelling officieel, Samaria en Jeruzalem. Nou ja, definitief Jeruzalem, 586, 587, wat het maar was, voor onze jaartelling. Officieel allemaal. Niettemin, diezelfde Assyriërs die Samaria veroverden, die zijn doorgetrokken dwars door Judea tot voor de poorten van Jeruzalem. En hebben ook het grootste deel, denk ik, van Juda weggevoerd. Dat staat geloof ik niet in de Bijbel. Wel dat ze de steden van Juda veroverden enzovoort. En logischerwijze zullen ze ook daarvan dus de inwoners hebben weggevoerd. En daarmee is in ieder geval verklaard hoe het komt dat aantoonbaar veel Joden en ook veel Benjaminieten zich bevinden van oudsher onder de 10 stammen van Israël in de Assyrische ballingschap. Zij stammen niet van het tweestammenrijk uit de dagen van Nebukadnezar af, om zo te zeggen. Laat staan van het tweestammenrijk uit de dagen van het Nieuwe Testament. Maar zij zijn door Assyriërs weggevoerd en dus terechtgekomen waar ook officieel het overblijfsel uit de 10 stammen heen is weggevoerd. Maar goed, het is allemaal historie. Ik moet het er wel bij zeggen, omdat dat ook dit is ook de algemene manier waarop men deze profetieën wegredeneert en zegt, ja, die zijn in het verleden al vervuld door de Assyriërs. Wat niet kan. En onderweg, soms vertel ik het er een keer bij, dan zeg ik, kijk maar, want dit staat hier allemaal en dat is niet gebeurd toen en toen. En dus moet het nog gebeuren, maar vooruit. Maar het heeft dan toch in de eerste plaats zijn impact gehad en zijn toepassing gekregen in de dagen van Assur, pak een beetje 700 jaar voor Christus. Maar het is met al die profetieën zo dat ze een strekking hebben die pas vervuld wordt in de dagen die wij kennen als de wederkomst van Christus, zoals de dag des Heren, de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat moet nog gebeuren. En die wateren zijn gewoon legers en die zullen de schuilplaats overlopen, zodat er geen plaats is om te schuilen en er is geen toevlucht meer om zich te verstoppen. En daar staat er vervolgens bij, en uw lieder verbond met de dood zal teniet worden, zodat u ziet dat die wateren uit vers 17 gelezen moeten worden in samenhang met vers 15, want daar is sprake van dat verbond met de dood. Ziet u? En daar hebben we over gesproken. Ze hebben het idee dat ze alles onder controle hebben. We weten hoe het zit, we hebben alles onder controle. En dat is bepaald niet het geval. Dan komt het wel eens vaker voor in de politiek, hoor. Maar. U die de verbond met de dood zal teniet worden, zal blijken niet te bestaan, geen kracht te hebben. En uw voorzichtig verdrag, wat hetzelfde is natuurlijk, uw verstandig verdrag, uw voorzichtig gedrag met de hel, dat is ook gewoon de dood, hè, Sheol, de dood, dodenrijk, zal niet bestaan. Of niet blijven staan, of zal blijken niet te bestaan, dat kan ook nog. Wanneer de overvloeiende geestel, nog steeds die uit vers 15, wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, dan zult gij die door dezelfde vertreden worden. Uiteindelijke vervulling van deze dingen in verband met Juda althans, het Joodse volk heb ik het over, vindt plaats in het laatst van de 70ste week van Daniël. Zoals beschreven in Ezechiël 39 en waarschijnlijk nog treffender in Joël 2, waar geschreven wordt over een volk hoedanig niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Een leger, zo groot. En van het leger wordt beschreven dat men, dat het leger het beloofde land Judea, het Joodse Rijk, binnentrekt en dat volledig plat bombardeert, dan wel brandt. Zo staat dat. Hè? Ze doen dat systematisch. Totale vernietiging van het land. Dat betreft weliswaar niet Assur, maar het lijkt mij zo te zijn dat waar gesproken wordt over de Assyriër in de Bijbel, in verband met profetieën nog voor de toekomst, dat is niet al te vaak, maar waar dat zo genoemd wordt, dat dat betrekking heeft niet op het antichristelijke rijk, hoewel het ongetwijfeld antichristelijk is, maar niet op het rijk van den antichrist, als je het zo mag zeggen, onder Babel, maar het slaat op Oost-Europa. Namelijk op Rasmezeg en Tubal en zo. Gog en Magog. Dat is een aparte categorie. En het wordt dikwijls niet uit elkaar gehouden, heb ik gezien, in de diverse uiteenzettingen over het profetisch woord. Maar, ja, daarom zeg ik het er maar bij. En in ieder geval, het komt uit het noorden. En ik roep natuurlijk al jarenlang, als je vanuit Jeruzalem een lijn trekt recht naar het noorden, en je hebt niet een al te dun potloodje, dan gaat de streep dwars door Moskou. Dat ligt recht ten noorden. Niet dat dat veel zegt, niet dat dat een argument is ook, maar ja, als je zo simpel bent als ik en je zegt, nou, dan ga eens kijken wat er in het noorden is, dan kom je daar toch terecht. Daarna zeg ik, het is in de praktijk allemaal iets ingewikkelder, omdat er wel vaker wat uit het noorden komt, vooral aan vijanden. En die komen van alle kanten, maar de laatste stuk van de route is altijd vanuit het noorden, dus zegt niet zo heel veel van waar ze echt vandaan komen. Het is maar het laatste stukje, ze komen uit het noorden. Heb je dat nog? Nou ja. Al heb ik de indruk dat de lui waarover we het nu hebben, die Oost-Europeanen om zo te zeggen, dat die niet eens uit het noorden binnenkomen, hoewel het best zou kunnen. Maar ik heb stellig de indruk dat ze komen uit het westen. Namelijk vanuit de zee. Via de route langs, oh, dan kan je dat tegenwoordig zeggen, langs de Krim. Huh? Jawel. Vanuit de Zwarte Zee, door de Bosporus, Dardanellen, Bosporus, en dan zo de Middellandse Zee op, en dan landing uitvoeren in Israël. Ja. Nou ja, staat in Joël allemaal, uitgebreid beschreven, alleen daar staan geen namen bij. Er staat alleen bij dat het gaat om legers van een volk dat van ouds niet geweest is en ook niet meer zijn zal. Dus het zijn niet de Assyriërs en niet de Babyloniërs en niet de Grieken, want die zijn van ouds geweest en figureren allemaal in de Bijbel. Dat wil zeggen, ze komen in de Bijbel voorbij lopen, bij gelegenheid, maar de Russen niet. En omdat er staat, hoedanig er niet is geweest van ouds her en niet meer zal zijn tot de jaren van vele geslachten, betekent het dus dat ze na de 1000 jaren nog een keer terugkomen. De enige die na de 1000 jaren nog een keer terugkomen, zijn Gog en Magog en zijn benden volgens Openbaring 20. Want dat kun je nergens anders vinden namelijk. Openbaring 20 is het hoofdstuk over die 1000 jaren. Het is het enige hoofdstuk waar staat er na die 1000 jaren en dan worden nog volken bij namen genoemd. En dat is dus alsnog Gog en Magog. En dat is dan vervolgens weer Ezekiel 38. Ik weet niet of ik het allemaal gevolgd heb, maar doe maar. Ik vind nou ook het punt niet eigenlijk, het was een wat algemene uitspraak. Namelijk dat hier gesproken wordt in deze profetieën in de eerste plaats, althans chronologisch in de eerste plaats, over de opkomst van Assur, dat een eind zal maken aan het tienstammenrijk en daarna een heel eind komt in de verovering van het tweestammenrijk. Maar dat wordt er nog gestopt. En dat is hoofdstuk 29. Dus we gaan gewoon verder. Vers 19. Van de tijd af als hij doortrekt. Die overvloeiende geesel. Die stroom. Van die tijd af als hij doortrekt zal hij jullie de weg nemen. Want elke morgen zal hij doortrekken. Dat wil zeggen dag in dag uit. Niet morgen is er een nieuwe dag, nee, ja, dan is het dezelfde dag. Dan gebeurt gewoon weer hetzelfde. Want elke morgen zal hij doortrekken bij dag en bij nacht. En het zal geschieden dat het gerucht te verstaan enkel beroering wezen zal. Dat wil zeggen, wat je ook aan nieuws hoort, er is niks nieuws te melden. Dit gaat zo door, definitief. En het leidt inderdaad tot een totale ondergang van het tienstammenrijk. Zo zal het gaan. En dan zeg ik toch maar meteen, maar waar deze profetieën? Nou, ik zal zeggen wat ik altijd zeg. Dan zeg ik altijd, kijk, als dan die profetieën over Juda uit het verleden alsnog een toepassing hebben, zullen hebben in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, dan mag je toch, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, aannemen dat de profetieën over het tienstammenrijk net zo goed een toepassing hebben alsnog in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat dat niet algemeen bekend is, is omdat men in het algemeen de tienstammen zoek verklaard heeft. En dat is een beetje, ja, dat is natuurlijk niet echt een argument. Want ja, je kan ze wel zoek verklaren en wel zeggen ze zijn zoek, ze zijn verloren. Maar het wil niet zeggen dat er geen profetieën op hen van toepassing zouden kunnen zijn dan. Je kan wel zeggen, wij weten niet wie of waar ze zijn. Maar als je gelooft dat ze er nog zijn in de toekomst alsnog weer tevoorschijn zullen komen in de wederkomst van Christus en verzameld zullen worden, net als de twee stammen, dan heb je geen argument meer om te zeggen die profetieën zijn niet van kracht of zo. Dus ze zijn wel degelijk van kracht. We hebben er niet al te veel problemen mee, om de eenvoudige reden dat we wel weten wie het zijn en waar ze zijn. Want het is helemaal niet geheim. Niet echt. Nou ja, ik blijf erbij dat je dat gewoon in de Bijbel kunt vinden eigenlijk. Althans via de Bijbel. Maar ja, daar wordt weinig acht op gegeven. Hè? Want voor velen is de Bijbel toch heus niet anders dan... We zijn in Jesaja 28, toe even. Gebod op gebod regelen, een boek met wettige voorschriften. En verder mag de Bijbel zich nergens mee bemoeien, want het is een religieus boek. En het is geen geschiedenisboek of wat dan ook, het is een religieus boek, dus het gaat alleen over wet. Zo zegt men dat, toch? En daar raakt men het vooral kwijt. Dat is men ook kwijt. Men heeft geen idee. Niet over de Joden in het algemeen, laat staan over de tienstammen van Israël. En toch, de Bijbel spreekt er uitdrukkelijk over. Dit staat het Westen ook nog te wachten, dit. Wat hier staat. Namelijk, die overvloeiende geestel die zal doortrekken. Bij dag en bij nacht. En dat er overal beroering en onzekerheid zou zijn. Waarom ook niet? Het Nieuwe Testament zegt het ook. Spreekt over oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnood, pestilentie, aardbevingen. En dat duurt nog wel even, want er staat bij, het is nog maar het begin der smarten. Ja, toch? Ja. Want het bed zal korter zijn dan dat men zich daarop uitstrekken kunnen. Hoe kom je erop, denk ik wel eens, dit soort uitdrukkingen, maar ja. Literatuur, hè, ja. Maar je kan toch begrijpen wat het betekent?
Nee,
hè? Heb je dat nog ook als je die oude huizen bekijkt en de musea? Die bedden zijn allemaal veel te kort.
Toen sliepen mensen zittend, hè?
Ja. Dan ga je een oud kasteel bezoeken en dan moet je bukken door de deur. Want zo lang ben ik niet eens, maar ik kan niet eens rechtop staan, rond de deur. En dan staan er een stelletje harnassen opgesteld. En die reiken me nauwelijks tot de schouder en ik ben zelf maar 1,83 meter, dus dat is echt niet zoveel. Maar allemaal klein en dan die bedden, bedsteden. En dan zeggen ze, ja maar die mensen die sliepen zittend.
Ja, dat is ook zo.
En dat geloof ik niet.
Weet je,
ik denk dat dat een smoes is. Ik denk dat er een wetenschapper geweest is, dat denk ik ook, maar ik heb er niet van doorgelegd. Ik denk dat er een wetenschapper geweest is die in zijn bedste is gaan zitten en gedacht, hé, die mensen sliepen zitten, want je kan hier niet rechtuit liggen. Nee, hij niet, maar zij wel.
Zij waren toch veel kleiner, hè?
Ze waren toch klein. Ja, dat wel. Ja, 100 jaar geleden al, broeder, dat kan ik u verzekeren. Want wij zijn allemaal een maat groter dan de mensen 100 jaar geleden. En dus hebben we ook iets langere stembanden. En daarom kunnen we niet bij die hoge noten uit de zangbundel van Johannes de Heer. Nee. En toen hebben wij... Hè?
Ja.
Dat is echt waar.
Ja.
En daarom... Sorry. Ik heb er altijd discussies mee met metermuzikanten. Daar hebben ze een stuk wat gespeeld voor worden. Ze zeggen, ja, dat hoort in. En dan komen ze met de oorspronkelijke toonsoort. Ze zeggen, ja, vergeet dat maar. Hoezo? Oorspronkelijk, het is een lied, dus het moet in een toon zodat de gemiddelde mens dat zingen kan. Dan heb je pech als je het alt bent, want dan kan je er niet bij, bij de partij voor de sopranen. Dus dan moet je het aanpassen. En als je Ella Fitzgerald en Louis Armstrong samen op de plaat hoort, zingen ze soms een stukje gelijk op, maar met verschillende stem. Maar als ze om de beurt een couplet zingen, dan wordt eerst van toonsoort gewisseld, en anders kunnen ze het niet zingen. Dat verandert namelijk, hè. Maar vroeger waren mensen kleiner. En dan zongen ze veel hoger. Ja, zo gaat dat gewoon. En dus in de loop van de tijd, want ik weet het zeker, want ik heb een hele reeks van zangbundels van Johannes de Heer. Verschillende uitgaven enzovoort. En dan zie je zo langzamerhand, zie je bepaalde liederen, dan worden ze ineens lager. En soms wel een tets, soms wel 3 noten, zal ik maar zeggen. Sommige. Verder durf me niet, maar ze zijn gewoon te hoog. En in onze zangbundel zijn de meeste van die liederen ook nog weer lager gezet. Je moet er een beetje moeite voor doen om er hoog bij te komen, vind ik. Ik kan het nog niet. Maar ja, je moet er een beetje moeite voor doen, dus lukt het allemaal zo. Moet een beetje, maar toe maar. De mensen kunnen dat niet zingen. Zodat wij nou ernstige twijfels hebben over de midden C op de piano. Die zou ook wat lager moeten zijn eigenlijk, uitgaande van de menselijke stem. Maar, toch maar weer. Heel top. Maar het bed zal korter zijn dan dat men zich daarop uitstekt. Zo kom je nog eens ergens, hè, bij zo'n opmerking. Je moet er toch niet aan denken dat je eens een oude bedstede moet laten. En het verhaal van dat ze zitten sliepen, daar moet ik eens foto's van zien. Dat het zo was, maar ik geloof het nog niet. Nee. Ik geloof dat die mensen van toen er gewoon in pasten en lang uit gingen liggen. Waarom zou je nou een bed maken dat korter...
Zo'n bedstede is heel klein.
Je gaat er niet zitten slapen.
Ja, jij hebt niet
geraakt. Nee, behalve als je wat mankeert.
Je hebt het niet geraakt.
Zo. Mijn oom en tante, die sliepen, ben ik nog in mijn open ook.
Want het is een oud huis, oud bed.
Nee, ja, nee,
met
twee van die dikke
kussens,
die is
gaar.
Ik
kwam
huis waar je
slaapt. Ik slaap
wel.
Nou
ja, ik vind het maar
een
raar verhaal.
Ik heb het toen als kind
ook. Het bed zal korter zijn dan dat. Misschien hebben ze gedacht dat het moest van onze lieve Heer. Omdat het hier staat, het bed zal korter zijn dan dat men zich daarop uitstrekken kunnen. Dat weet ik veel. Ik vind het maar raar. Staat in de Bijbel dat je zitten moet slapen. Nou, dat is... Voor degene voor wie de Bijbel gebod op gebod, regel op regel is. Vooruit hem maar. En het deksel zal te smal. Het deksel, dat is gewoon het deken, hè? Het dekbed. Het laken. En het deksel zal te smal wezen als men zich daaronder voegt. Ook in het geval maar als men alleen naar bed gaat, bedoel ik dan, hè? Maar met z'n tweeën is het natuurlijk al gauw... Nou ja. Goed. Men heeft nergens echt rust. Dat is het idee. Men kan zich nooit ontspannen. Dat is het. Want de Heere zal zich opmaken gelijk op de berg Perazim. Hij zal beroerd zijn. Dat wil zeggen in beweging komen, actief zijn. Gelijk in het dal van Gibeon om zijn werk te doen. En zijn werk zal vreemd zijn. En om zijn daad te doen, zijn daad zal vreemd zijn. De Heer zal zich opmaken zoals hij ooit gedaan heeft op de berg Perazim en in het dal van Gibeon. Dat is een en dezelfde gebeurtenis als u mij vraagt. En dat was toen... onder David was dat in verband met de Filistijnen. Dan moet ik even kijken waar ik dat dan weer genoteerd heb. Hier. In 2 Samuel 5 is dat. Die geschiedenis. Dat is het gedeelte van 2 Samuel 5 vanaf vers 17. Perazim. De berg Perazim, Baal Perazim. Waarbij de Filistijnen, staat als de Filistijnen hoorden dat ze David ten koning over Israël gezalfd hadden. Want in de voorgaande pericoop was David koning van heel Israël en had hij zojuist Jebus veroverd. En gemaakt tot Jeruzalem in zijn hoofdstad. Maar de Filistijnen hoorden dat, zo togen alle Filistijnen op om David te zoeken. En David dat horende toog af naar de burg. En de Filistijnen kwamen en verspreidden zich in het dal Refaim. En zo vraagde David de Heere, zeggende: zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult gij ze in mijn hand geven? En de Heer zei tot David: trek op, want ik zal de Filistijnen zekerlijk in uw hand geven. En toen kwam David te Baal Perazim. En David sloeg hen al daar en zei: de Heer heeft mijn vijanden voor mijn aangezicht gescheurd als een scheur der wateren. Daarom noemde hij de naam dezelfde plaats Baal Perazim. De Perazim betekent zoveel als scheuren. U weet wel van Peres, scheur. Peres, Perazim, Baal is gewoon heer. Perazim. Zo wordt het beschreven. En dan vind je... Maar je moet opletten. Hier in Perazim, Baal Perazim, versloeg de Heer de Filistijnen. Hij bracht een oordeel over de Filistijnen. Onder David. En dan hebben we ook nog 1 Kronieken 14.
Ja, zit hier ook.
Eén Kronieken 14. Eén Kronieken 14 vers, daar is sprake van vanaf vers 9. Toen de Filistijnen kwamen, zo spreidden zij zich uit in de laagte van Refaim. Toen vraagde David God, zeggende: zal ik optrekken tegen de Filistijnen? En zult gij in mijn hand geven? En de Heer zei tot hen: trek op, want ik zal hen in uw hand geven. Toen zij nu optogen naar Baal Perazim, zo sloeg hen David daar. En David zei: God heeft mijn vijanden door mijn hand gescheurd als een scheur der wateren. Daarom noemden zij de naam derzelfde plaats Baal Perazim. En daarna vind je de naam Gibeon in vers 16 in ditzelfde verband. Ziet u dit? Gibeon. En dan weer terug naar Jesaja 28. De Heere zal zich opmaken gelijk op de berg Perazim. Hij zal beroerd zijn gelijk in het dal van Gibeon. Dat is dus één en dezelfde gebeurtenis die wij 2 keer vermeld vinden dus in de Bijbelse geschiedenis. Maar dan staat erbij in Jesaja 28: om zijn werk te doen, zijn werk zal vreemd zijn en zijn daad zal vreemd zijn. Maar het vreemde eraan is dat in Perazim en Gibeon brengt de Heer een oordeel over de Filistijnen ten gunste van Israël. En hier in Jesaja brengt hij een oordeel over Israël. En dat is het vreemde ervan. De Heer staat aan de andere kant. En dat is dan weer zo, omdat de Filistijnen nou eenmaal uitdrukking geven aan de natuurlijke mens. De Filistijnen zijn een beeld van het vlees, de oude mens. En waar Israël, onder welke naam dan ook, waar Israël ongelovig is, valt het in die categorie. Dat wil zeggen, dat is gewoon de oude mens en daar brengt de Heer een oordeel over. Ongeacht de afstamming. Wat hebben jullie nog? Het ziet er dus vrij duidelijk, de heer is aan de andere kant, bevindt zich een andere partij. Maar in werkelijkheid, nee, het gaat om de vijanden van de heer eigenlijk. Daar komt het op neer. Daar brengt hij een oordeel over. Dat zijn de Filistijnen, maar dat is een ongelovig Israël ook. En dat is wat hier beschreven wordt. En dus vers 22 van Jesaja 28. Nu dan, drijf de spot niet. Waarmee? Nou ja, met de Heer en zijn woord. Dat woord waarvoor men geen ruimte heeft op de tafel. Om even en terug te grijpen. Nou, vers 8 in dit geval. Dat woord dat men niet anders wil zien dan gebod op gebod, regel op regel. Het zogeheten religieuze boek. Het is het woord der waarheid, niet het woord der religie. Het is het woord der waarheid en het bevat veel en veel meer dan enige voorschriften. En dus drijf de spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden. Want ik heb van de Heere Heere der Heerscharen gehoord een verdelging, ja, een die vastbesloten is over het ganse land. De woorden komen tamelijk goed overeen met de laatste woorden van Daniël 9. Over de 70ste week van Daniël is dat. En met name over de 70ste week. In verband met vastbesloten. Het is vastbesloten. Wat? Die verwoesting daar. Alleen in Daniël 9 vers 27 wordt het een en ander beperkt tot uw volk en uw heilige stad. Dat wil zeggen, het gaat over een Joodse staat en stad Jeruzalem. Terwijl dit veel breder is, want dit wordt in het algemeen gezegd over Israël als zodanig. En daarna wellicht over de Joden, vanwege gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel. Maar neem niet weg dat deze dingen in het verleden al een toepassing gehad hebben. In de eerste plaats al voor een deel in de dagen van Asher. Daarna geheel eigenlijk al in de dagen van het Babylonische Rijk onder Nebukadnezar. En nog een keer in de dagen van Titus. Dat wil zeggen die van de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Onder leiding van Titus dan, hè? Dat, die Titus bedoel ik. Maar het komt nog een keer. En dat is in de grote verdrukking zijn de, in dit geval, de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ik las vandaag nog een paar vreemde uitspraken, daar moest ik even zwaar over nadenken. Het ging over de toekomst van de volkeren. En er werd gezegd dat je dat mocht je niet met elkaar verwarren, want die koning van het noorden was niet de antichrist. Het was niet het antichristelijke rijk, want de koning van het noorden zou een einde maken aan het antichristelijke rijk. Dan moest ik wel een poosje nadenken. Wat bedoelt die man eigenlijk die dat schrijft? Bultema. Dominee Bultema. Maar hij had wel gelijk. Maar het antichristelijke rijk komt eigenlijk daarna pas goed op. Die koning van het noorden maakt een eind aan het optreden van die figuur in Jeruzalem in de 70ste week van Daniël. Omdat die koning van het noorden, dat is gewoon Gog Magog, Ros Mesech Tubal en wat het maar was. Die maken een eind aan de Joodse staat en aan Jeruzalem. En voor zover daar een beeld van het beest stond en hoe het maar heten mag. En de gruwelde verwoesting komt daar dus een eind aan. Maar het echte antichristelijke rijk, het grote over de wereld zal ik maar zeggen, komt heus daarna pas. Maar ja, dat was Bultema dan ontgaan. Maar soms lees je dingen en toch, in zeker opzicht is het waar, maar is de totale verband niet, hè. Maar deze vastbesloten verdelging uit vers 22 van Jesaja 28 komt volstrekt overeen met Daniël 9 vers 27. En daar gaat het over de Joodse natie. Maar het komt natuurlijk ook overeen met de verwoesting van Jeruzalem onder de Romeinen in nieuwtestamentische tijd. Net zo goed. En om dezelfde reden. Vanwege het ongeloof van het volk. En de vijandschap. Wat je daarna nog mist, is natuurlijk in enkele zin een uitspraak over een eventueel gelovig overblijfsel. He? Ja, dat komt er achteraan, ja. Dat is vanaf vers 23. Dan zit je erop te wachten eigenlijk toch. Of was het maar één zin soms, hè? Niettemin zal er een overblijfsel wezen. Dat is het thema dat al geïntroduceerd wordt meteen in de eerste verse van dit Bijbelboek. En dat komt steeds terug. Hier ook. Alleen ik heb een beetje weinig verstand van het agrarisch bedrijf. Maar daar staat, neem ter oren en hoort mijn stem. Merk op, dat wil zeggen, kijk even, goed opletten. En hoort mijn reden. Het is iets zien en daarna komt er een toelichting bij. Het is ongeveer wat de Heer zei tegen Jeremia. Hij zei tegen Jeremia, ga naar het huis van de pottenbakker en daar zal ik tot u spreken. En Jeremia gaat naar het huis van de pottenbakker, ziet daar het een en ander en dan zegt de Heer tegen hem, heb je het nou gezien? Nou, zal ik je eens wat zeggen. En toen kwam er enige toelichting bij het beeld, om zo te zeggen. En dat komt hier ook. Neem ter oren, hoort mijn stem, hoort mijn reden, merk op. Ploegt de ploeger de gehele dag om te zaaien. Opent en echt hij zijn land. Dan staat erachter de gehele dag. Want zo hebben de vertalers dat begrepen. Ik denk dat het correct is. Doet hij dat dan dag in dag uit? Gaat hij daar maar mee door? Het antwoord is nee. Want het zijn natuurlijk retorische vragen. En ik zeg het maar even voor, dan zijn we er sneller doorheen. Hè. Het antwoord is nee, dat doet hij niet. De hele dag misschien, maar dan toch niet alle dagen.
En akkerbouwer kan weer nog wat verleren.
Eigenlijk wel, ja. Ik heb geprobeerd er wat van te leren, maar ik heb geprobeerd uit te zoeken wat komijn is en hoe dat eruit ziet. Toen heb ik een pond kaas. Nou ja, laat maar zien. Ja. Ik heb komijn alleen in de Leidse kaas. Maar ja, je bent bodegraver of je bent het niet. Maar daar heb ik echt geen verstand van, nee. Ik kan wel zeggen, dan moet je kijken wat er staat, hè. Dat gaat over wikken en komijn en tarwe en gerst en speld enzovoorts. Nou, ik ben de laatste tijd lees ik, als ik even een paar minuten heb, lees ik in een boek over het Achterhoekse boerenleven uit de 19e eeuw. Van meneer Heuvel, onderwijzer die daar geboren was. En dat ik dat lees is omdat de familie Kleinadenveld komt daar vandaan. Uit precies diezelfde omgeving. Olde, bij Laren, bij Lochem. Dus dat lees ik dan allemaal. En dan wordt in beschreven hoe dan het boerenleven in zijn werk gaat. En hoe het hele jaar zo in elkaar steekt. En in welke tijd van het jaar men dit of dat doet. En dan komt dat ook allemaal voorbij. De wikken en de komijn en de speld en de gierst. En ik weet niet eens hoe het eruit ziet. En hoeveel verschillende namen of woorden er zijn voor de diverse soorten land. En hoe zo'n land eruit ziet, of er een sloot omheen is, of een heg, of een bosrand, of weet ik veel, dan heet het weer anders, enzovoort. En weet ik allemaal niet. Het wordt niet verteld trouwens. Het boek is ook pas ook al geschreven in, ik geloof, 1923 of zoiets. Dus ja, ik lees het wel, ja. Dat is een andere tijd, andere wereld. En dat is nog maar, nou ja, 125, 150 jaar terug. Onvoorstelbaar. Wat er veranderd is. Ik weet het allemaal niet. Maar het ging allemaal met de hand. En met de paard. Hè. En motorisch was er niks. Helemaal niks.
Maar elke keel zijn eigen manier van dorsen.
Precies, ja. Ja, heeft zijn eigen manier. Ja, zeker. Ja. Zijn eigen manier hoe men dat doet. Hè. Ik weet alleen nu wel dat als het hard waait, je hebt een rieten dak. En je bent bang dat het dak eraf waait, al dat riet, dan leg je de eg op het dak. Ja. Want je wordt nog vastbinden. Zulke kunstjes leer ik dan onderweg. Ja, kom er maar eens op. Ja. Nou ja. En van die bedsteden moet nog. Nou ja, we zitten. Toch.
Riet Borst, die heeft hele mooie boeken
erover. Ja. Ja, ja, ja.
Is het niet al zo, wanneer het bovenste van hetzelfde effen gemaakt heeft, van het land, zeg maar, hè? Wanneer het bovenste van hetzelfde effen gemaakt heeft, eerst ploegen, dan worden er wat ruw en daarna met de eg. Dat is niet hetzelfde ding. In de kruiswoordpuzzels tegenwoordig wel, maar die lui weten ook niet meer wat er voor landbouwapparaten zijn. Maar vooruit, hè. Dan strooit hij wikken en spreidt hij, dat is hetzelfde als strooien als u mij vraagt, uitwerpen. En spreidt hij komijn, of hij werpt er van de beste tarwe in of uitgelezen gerst, dat is ook het beste gerst dan, hè? Of spelt elk aan zijn plaats en op een verschillende plaats en afzonderlijk. En zijn God onderricht hem van de wijze. Hij leert hem, of dat de goede vertaling is, dat is nog maar de vraag. Maar goed, het is wel een opvatting trouwens in sommige kringen. De mens door God is onderwezen over hoe je landbouw moet bedrijven. Maar in ieder geval, het is een traditie. En dat is op zijn minst wat het vers betekent, de manier waarop men het doet. Nou goed. Want men dorst de wikken niet met het dorstwagen en men laat het wagenrad niet rondom over het komijn gaan, maar de wikken slaat men uit met een staf en het komijn slaat men uit met een stok. Het broodkoren moet verbrijzeld worden met veel grover geweld, maar hij dorst het niet gedurig dorsten. Dat wil zeggen, ook daar komt een eind aan. Want het gaat eigenlijk hier over het dorsen uiteindelijk. En dat gebeurt met geweld. U kent het verhaal van de dorsvlegels toch waarschijnlijk wel. Dat men gewoon met de hand, met een paar in een kring om de beurt slaan. Hè. Dat moet in een bepaald ritme. Zo is de blues ontstaan. Hè. Maar goed, laat maar zitten. De beurs. Ja. 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 Ja.
En dan ging dat om en om.
Ja. En dan om en om? In het rond, in het ritme en in de maat. En
de volgorde, ja.
Ja, ja. Ja, goed. Nou goed, dat staat nog wel in het boek dan, hè, dat het zo gaat. Hè. Maar vooruit. Maar het een moet gebeuren met beleid en het ander moet met grof geweld gebeuren. Anders krijg je het graan niet uit het kaf of het kaf niet van het graan. Maar dat is per soort verschillend. Dat is het idee. En die met de vlegels, dat is nog redelijk voorzichtig. En dat met die dorswagens, met die wielen, dat malen eroverheen. Dat is een soort molensteen die er overheen gaat. Dat is tamelijk grof. Maar het mag ook weer niet te grof, want anders maak je er meteen meel van door het café heen en dan ben je alles kwijt. Want dan krijg je het niet meer gescheiden. Zie? En die dorswagen, die weet, er gaat een os voor, die loopt ervoor. Nee, paarden, dat hoort niet in een boerenbedrijf. Maar ja, er horen ossen, runderen. Ja. Horen ervoor te lopen en dan staat er geen zoek. Een dorsende os, niet melkbanden. Dat wil zeggen, het beest eet dan meteen ook van het koren. Dat eigenlijk niet voor hem bestemd is. Want het is voor de boer bestemd. Het is geen veevoer, het is mensenvoer. Maar gij zult een dorsende os, niet melkbanden. In het Nederlands is het vertaald naar wie appelen vaart, die appelen eet. Ja. Maar of appelen nog gevaren worden, weet ik ook eigenlijk niet. Ook niet meer, hè? Nee. Nou ja. Facilie, ja, hier naartoe, ja. Goed, oké. Okay. Maar wat er beschreven wordt, is dat dit weliswaar een kwestie is van het gebruik van geweld. Maar dat geweld dan toch een beperking kent. Want de bedoeling is dat uiteindelijk het goede graan overblijft, in dat het kaf van het koren gescheiden wordt, enzovoort. En dat moet met beleid gebeuren, anders verziekt men, vernietigt men de gehele oogst. Heb je dat? En dat is wat beschreven wordt. Dat gebeurt dus, dat sluit eigenlijk aardig aan bij begrippen als richtsnoer en paslood uit vers 17. En dus, vers 28 lees ik opnieuw, het broodkoren moet verbrijzeld worden, maar hij dorst het niet gedurig dorsende. Gaat niet meer door. Nog hij breekt het met het wiel zijn zwagers, nog hij verbrijzelt het met zijn paarden. Het is maar de vraag of dat paarden zijn, maar vooruit. Maar in ieder geval, het moet heel blijven. Zelfs komt ook voort van de Heere der Heerscharen. Hij is wonderlijk van raad, hij is groot van daad. De algemene gedachte is dat het maar niet gaat om dat oordeel, dat dat in zichzelf niet het doel is, maar dat het doel van Gods handelen is inderdaad de vrucht die voortgebracht wordt.
Het gaat over het woord dan?
Ja, het resultaat van het woord uiteindelijk. Dat is het beeld van het zaad altijd. Hè? Het zaad is in de eerste plaats een beeld van het woord dat gezaaid wordt, maar daarna ook een uitbeelding van wat er van dat zaad opkomt. De vrucht van dat zaad. En aangezien dat in de natuur ook weer zaad is, krijg je dus een soort verwarring. Maar vandaar dat het beeld van het zaad wordt toegepast op de mens in het algemeen. In 1 Korinthe 15 en op gelovigen, nog steeds in 1 Korinthe 15, maar ook specifiek op de Heer Jezus Christus. Maar in het algemeen is het dan toch weer het zaad als het woord des koninkrijks uit Matthäus 13, hè? In de gelijkenis van de zaaier en die van het onkruid. Het woord des koninkrijks heet het dan. En daarna zeggen we weer, en het woord is Christus, en Christus is het woord, dus het verschil is niet zo groot. Het gaat om de verbreiding van het woord van Christus, om zo te zeggen. En het zou vrucht moeten dragen. En het drukt zich uit in zo'n heel volk dat God gemaakt heeft, maar het idee dat iedereen daaruit dus permanent blijvend tot het volk behoort, dat is een misverstand. Want er zit veel...
Kaf
tussen. Juist, kaf tussen het koren. Dat is het punt, hè. En dat moet van elkaar gescheiden worden. Dat is ook wat je in Amos leest, Amos 9. Net voordat er staat dat in de eindtijd, de laatste dagen, de Heer zou komen om de vervallen hut van David wederop te richten, die beroemde tekst. Net daarvoor staat dat Israël inderdaad gezuiverd zou worden, gezeefd zou worden, dat geen korreltje verloren zou gaan, enzovoorts. Maar neem niet weg dat ploegen en eggen en wellicht zaaien, omdat het uitstrooien is, en daarna ook oogsten, allemaal daden van geweld zijn. Hè? De sikkels blinken en de sikkels slinken en wat het maar was. Sikkels zongen wij, moesten wij nog net zingen. Sikkels blinken, sikkels slinken. Later las ik dat het oorspronkelijk was niet sikkel, maar zegen. Ja, zo heet het ding.
Zegen.
Zegen. Een zegen. Zo heet het ding. Die sikkel. Ja, echt. Waar het woord sikkel.
Staring?
Nou, dat zouden zo kunnen, want die woonde daar, Staring. Hè? Dat was in Lochem.
Ja.
Bij de Wildenborg. Daar komt de familie Klein Haneveld vandaan, trouwens. Klein Haneveld. Van de Wildenborg. En er staat nog een boerderij die zo heet. Nou ja, of zoiets. Ja. Maar neem maar weer even terzijde. Men verandert zelfs die woorden omdat wij ze kwijtraken onderweg. En dan vindt men nodig om dat te wijzen. Maar vooruit maar. Kortom, zoals komt ook voort van de Heere der Heerscharen. Hij is wonderlijk van raad, hij is groot van daad. En die sluit aan natuurlijk bij vers 21, want daar staat dat de Heer een oordeel zal brengen, notabene over Israël, en deze keer niet over de Filistijnen, over Israël, maar vervolgens dan toch weer, inmiddels vers 29, ook daarvan zal een overblijfsel zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè. Iemand heeft mij ooit uitgelegd dat de natuur, die is erg overdadig. Daar wordt enorm veel zaad geproduceerd. We hebben die enorme aantallen zaadjes, draagt maar enkele daadwerkelijk vrucht. Ja. En dit is een Bijbels beeld, overigens. Ja.
Menselijk zaad ook.
Ja, dat is met alles zo. Er is maar heel weinig wat werkelijk vrucht draagt. Er is volstrekt overvloedig aanwezig, maar er komt uiteindelijk weinig van terecht. En dat, maar er komt wat van terecht. En om dat kleine beetje wat er van terecht komt, daar gaat het allemaal maar om. Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar in de tijd, in de dagen van de Evangelische Bijbelschool Doorn. Dat is 70er jaren, eind 70er, begin 80er jaren. Toen mijn vader dat nog deed, hadden ze op een gegeven moment iets van 130 studenten daar. Intern. Zodat ze nog extra onderdak moesten huren daar enzovoorts. En het idee was dus, het gaat erg goed daar. En, maar mijn vader zei tegen mij, Agaap, je doet het huis maar voor één of twee. Het is maar voor een enkele. En de rest, hij zegt, daar zie je nooit meer wat van terug. En hij heeft gelijk gekregen, want enkele ken ik nog. En als ze me spreken, als ze met elkaar praten, zeggen ze, ja, van de lui van toen, niemand meer. Het is allemaal weg en allemaal. Het is maar een enkeling die nog, en verder zijn ze allemaal, zijn ze wat anders gaan doen. En, het is allemaal kwijtgeraakt. En, toe maar. Zo gaat het, dat is echt zo. Ja. Wat is de normale gang van zaken in de natuur ook. Er gebeurt erg veel, maar aan positief resultaat is er niet zoveel. Nee, in de gelijkenis van de zaaier wordt dat goed uitgebeeld, ja. 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 Het is hier en daar, maar u weet wel, de hele boom vol. Nee, niet van die pruimen van Jantje, maar die uit je zaaier. En dan bleven er maar twee of drie vruchten, beziën, over in de opperste twijg. En de rest was allemaal, ja, was allemaal niks. Dus, ja, zo gaat het.
Ja,
boom
moet je ook flink snoeien om vruchten te dragen.
Dat schijnt zo te zijn, dat kom je in de Bijbel ook tegen. Het gaat alleen maar om die vruchten. Vandaar, ik had het er straks in gedachten, vandaar die wijnstok, waarbij nou ja, dat wat geen vrucht draagt, dat wordt gereinigd, wordt weggehaald. Terwille van degene die wel vrucht dragen, omdat die meer vrucht zouden dragen. Maar het is dus maar hier en daar enkeling, zo gaat dat, ja. Er is heel wat snoeiwerk in de tuinbouw, landbouw, hoe het maar heten mag. Dat heeft ook inderdaad dat doel. Alleen maar dat. Omdat er echt maar, uiteindelijk maar heel weinig van opkomt. Zo werkt dat, hè. Toch zal maar een overblijfsel behouden worden, lazen wij. Al in het begin van Jesaja. En dat is dus wat uitgebeeld wordt. Het meeste gaat onderweg niet goed. Draagt geen vrucht, gaat kapot of wat dan ook. Maar leidt schipbreuk of hoe het allemaal maar heten mag. Maar het is maar een enkeling. Maar daar gaat het over. Dus wat God doet met deze wereld. Hè? Maar voor ons verder geen excuus. Wij worden gewoon opgeroepen om tot de Heer te komen, om deel te krijgen aan zijn werk. Moeilijker is het niet. Dat er maar weinigen zijn die daar gehoor aan geven, zo in het algemeen. Ja, dat is zo. Een minderheid. En dat is waarom we niet voor democratie zijn. Hè? En voor meerderheid van stemmen. Komt altijd verkeerd uit. Gisteren sprak ik nog even onderweg over de levende drie-eenheid. En ik kan nooit nalaten te zeggen, ja, dat komt omdat ze daarover gediscussieerd hebben in een door de keizer bijeengeroepen vergadering. En toen hebben ze erover gestemd. Nou, dan weet je van tevoren dat fout gaat. Ja. Onder een wereldlijke macht bovendien. Nee, met alle respect, maar onder een wereldlijke macht. In ieder geval. En dan bij meerderheid van stemmen. Ja, dat gaat gegarandeerd fout. Dat is maar een enkeling. En zo komen wij bij Jesaja 29. Een volgende wee. Wee Ariel. Ja, dat was nog voor de uitvinding van de motorfiets. Heb je die nog gekend, de Ariel Square 4? De Square 4? Die vier cilinder? Die staan de vier cilinder. Geweldig, hè? Wat een machine, hè?
Ja, maar de achter verliep altijd vast.
Nou ja, dat doet het niet. Je moest er ook niet mee rijden.
Maar Ariel
was er
niet, hoor.
Nou ja.
Dat was de
hoop Engels,
dat
ding. Ariel, hè?
Dat was de Engels.
Yes, Engels, ja. Ariel. Ja. De leeuw van God, zo wordt het vertaald. Want Ari is een leeuw. Ja, en El is God uiteraard, de leeuw van God. En het is hier de naam van de stad waarin David gelegerd heeft. Dat wil zeggen, de stad, we waren er zojuist even, via Perazim en Gibeon uit het vorige hoofdstuk, vers 21, waren we daar. In het hoofdstuk was vermeld wordt dat David Jeruzalem, Jebus, veroverde, maakte tot Jeruzalem. De naam veranderde dus, enzovoorts. En over die stad gaat het. En die stad die staat voor, in elk geval, Juda, het Joodse volk. En in brede verband voor heel Israël natuurlijk. En profetisch staat het natuurlijk voor, als de stad voor de grote koning en de stad David, staat het voor het Messiaanse Rijk. En zo vind je dat terug in bijvoorbeeld Openbaring 21 en 22, in het zogeheten Nieuwe Jeruzalem. Maar ook in Galaten 4 en Hebreeën hoofdstuk 12, het Jeruzalem dat boven is, het hemels Jeruzalem. Kortom, als uitbeelding van het koninkrijk van Christus, de zoon van David. Het heet Ariel. Daar is geen eenduidige verklaring voor waarom de stad hier Ariel genoemd wordt. Want het gebeurt namelijk alleen maar hier in dit hoofdstuk een paar keer. En dan houdt het mee op. Zij het dan dat in Ezechiël 43 de naam nog een keer gebruikt wordt. Ezechiël 43, maar daar zijn we bij de instructies over de bouw van een tempel op zijn vroegst in het Messiaanse Rijk. Dat wil zeggen in de 1000 jaren. En daar lezen wij in vers 15 enige maten. De Harel vier ellen en van de Ariel voorts opwaarts de vier hoornen. De Ariel nu 12, de lengte met 12 ellen in de breedte. Vierkant aan zijn vier zijden. Harel is niet Ariel, Harel is Har, Hor, El, de berg van God. En vervolgens Ariel is hier de, kennelijk, dat blijkt uit de complete beschrijving in de context, het brandofferaltaar. Dus de naam voor het brandofferaltaar. Waarna de vraag dus nu verlegd wordt, waarom heet het brandofferaltaar Ariel? Is het dan een leeuw? En dan, ja, het probleem is dat je dan bij Joodse verklaringen terechtkomt. Omdat wij christenen het ook niet weten. En dan krijg je dingen als, ja, dat komt omdat het vuur op het altaar, was nog een groot altaar, 12 bij 12. Daar, in Ezechiël 43. Dat heeft nog nooit bestaan. Maar goed, maar het is wel een groot altaar, een groot brandofferaltaar, omdat het vuur op het altaar de vorm heeft van een leeuw. Welke vorm dat dan is, zou ik niet kunnen zeggen. Of hij heet Ariel, omdat net als een leeuw verslindt hij zijn prooien. Het geofferde op het altaar wordt als het ware verslonden door het vuur op het altaar. En dat is dus wat een leeuw ook met zijn slachtoffers, let op het woord slachtoffer, wat een leeuw ook met zijn slachtoffers doet. Daarna zegt men, nou ja, het is eigenlijk de naam voor de hele tempel. Want als je de tempel reconstrueert, dan is die net als een leeuw. Smal van achteren en breed van voren. Maar ja, Citroën DS is dat ook, hoor. Ja. Verzin nog eens wat. Ik vind het een beetje onzinnig dit, hoor. Onzinnig, dat is misschien niet een goede woord, maar ik vind het wel erg klein gedacht. Maar u weet, heel wat in de Bijbel wordt minimalistisch, noem ik het altijd, wordt minimalistisch uitgelegd, zo klein mogelijk. En daar kan ik niet zo goed tegen. Het wordt al wat beter, denk ik, als je inderdaad die leeuw wat serieuzer neemt. Want per slot, je bent hier in de stad van David, staat erbij, de stad waarin David gelegerd heeft, Jesaja 29 vers 1. En David voerde in zijn vaandel, in zijn wapen, hoe heet het, in zijn banier, Bijbelse term, de leeuw. Als hoofd van de stam van Juda en de stam van Juda voerde de leeuw in zijn wapen. En bovendien heet Christus als de zoon Davids, met de sleutel David, Openbaring is dit, heet de leeuw uit de stam van Juda. En die is ontleend aan Genesis 49 in elk geval. Als je verder teruggaat in de Bijbel, Genesis 49, namelijk Juda is een leeuw. Staat er gewoon. En daarna nog een paar woorden voor leeuw. Een leeuwenwelp, een jonge leeuw, een oude leeuw. Wat het maar is. Dat is Genesis 49 in verband met de bevestiging, want zo moet ik het wel noemen. De bevestiging van de troon, dan wel de scepter, aan Juda. Het heet in Genesis 49 vers 9, Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Dat is Juda, die zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De leeuw die alles onder controle heeft. Die onverstoorbaar is. En die rustig gaat liggen, zo van, wie doet mij wat? Arrogant beest, hoor, een leeuw. Nou ja, is een kat ook, maar... Ja. Dat is een miniatuur daarvan. En gek genoeg een kat heeft, het is maar zo'n klein beestje. Maar het zijn toch arrogante beesten? Ja, monsters wilde ik zeggen, maar ook. Ja. Ja. Maar dat is hem. Wie zal hem doen opstaan? Dan ligt er zo'n beest ergens en dan rij je met je auto vlak voor zijn snuffen. Dan blijft hij gewoon liggen. Ja. Als hij geen honger heeft, tenminste. Ja. Maar dat weet je niet. Hoe dan ook, de volgende zin luidde in Genesis 49. De scepter zal van Juda niet wijken. En dus de wetgever zal van Juda niet wijken van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En aan hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Of anders tot hem zullen de volken verzameld worden. Want zo wordt hij ook gelezen. Dat is Juda. En de stad van Juda, de stad van dat Davidische huis althans, is inderdaad Jeruzalem. Daar begint het. Daar begint de naam Jeruzalem trouwens ook. Niet bij Melchizedek. Echt niet. Bij David. Daarvoor heet het Jebus. En dat lijkt mij meer voor de hand te liggen. De stad van David. De leeuw. Stel me zo voor dat bij alle poorten van Jeruzalem dat vaandel, die vlag wappert met die leeuw erop. Van Juda. En van het Davidische koningshuis. Dus de residentie, weet u wel. En met zo'n vlaggetje op elke hoek voor op de Cadillac. Of, nou ja. Ariel. De stad van David, waarin David gelegen is. U weet dat dit is gewoon kerstfeest. Voor de gelegenheid maken we dan Bethlehem tot stad van David. Maar voor alle andere gelegenheden in de Bijbel, de stad van David is Jeruzalem. En Bethlehem, daar komt inderdaad de familie vandaan. Oorspronkelijk, dat klopt dus ook. Doet jaar tot jaar laat ze feestofferen slachten, jaarlijks. Wat gezegd wordt, een beetje spottend, ironisch, is laat ze maar gewoon doorgaan zo in Jeruzalem, maar er komt een keer een eind aan. Ze gaan wel zo door, het leven gaat gewoon verder in Jeruzalem, die stad van David, die stad van die leeuw. Je merkt iets van de arrogantie van de leeuw. Ik bedoel dat woord arrogantie niet al te lelijk. Ik bedoel gewoon de zelfverzekerdheid van de leeuw. Daarmee is je wilde hoogmoed. Als je het lelijk wil uitleggen. Hè? Ja, zo doen wij mensen dat. Wij leggen bepaalde karaktereigenschappen gunstig uit als ons dat zo uitkomt. En de andere keer noemen we diezelfde karaktereigenschappen, maar we duiden ze negatief aan. Ja. Maar hier staat dan, laat ze maar doorgaan, dat gaat zo door, doet jaar tot jaar. Iemand zei, dat betekent dat het nog 2 jaar zou duren. Ja, dat kan je niet controleren, helaas, dus vooruit. Het lijkt mij niet, het lijkt mij meer voor de hand te liggen dat er gewoon staat, jaar in, jaar uit. En dat zijn ook niet 2 jaren, hè. Ze gaan het doen. Laat ze feestofferen slachten. Misschien is het woord feestofferen dan toch de verwijzing naar dat altaar dat zo genoemd wordt, spottend, de leeuw. Misschien. Want ja, de ene verklaring voor de naam sluit de andere niet uit, hè. Ik bedoel, natuurlijk kun je het brandofferaltaar zien als die allesverslindende leeuw. Die elke dag dan wel elk jaar gevoerd moet worden. En verslind. Maar neem niet weg dat hetzelfde begrip leeuw kan worden toegepast op de stad als zodanig. Evenwel zal ik Ariel beangstigen. Of even, dat kan ook zijn. Echter of evenwel zal ik die leeuw gods beangstigen. Diezelfde leeuw. Het schijnt dat de leeuw niet beangstigd kan worden. Volgens de beschrijving van Genesis 49. Maar de Heer zegt maar, ik zal die leeuw wel beangstigen. Ik zal Ariel beangstigen. En misschien is langzamerhand dan toch een beetje duidelijk waarom het als leeuw beschreven wordt. Vanwege het zelfgenoegzame karakter van die leeuw. Ik zal Ariel beangstigen en er zal treuring en droefheid wezen. En die stad, en er staat er, en die stad zal mij gelijk Ariel zijn. U merkt dat de vertalers het ook niet goed wisten wat er stond. Nu hebben ze de woorden die stad ingevoegd. En dan weet je eigenlijk nog niet wat er staat. Of het zou moeten zijn, en die stad zal mij gelijk een leeuw gods zijn. Maar het snijdt niet echt hout, zal ik maar zeggen. Wat het wel betekent, wel de alternatieve lezing is, die van dat de Heer zegt, en toch zal die stad voor mij de leeuw gods zijn en blijven. Het is die zin, dat ene zinnetje dat dan weer spreekt over een gelovig overblijfsel. Waarbij de Heer dus aan de ene kant zegt, ik zal een oordeel brengen over die stad, ik zal die stad beangstigen, zoals hierna ook beschreven verder. Maar dat ene zinnetje is van andere aard, zegt het tegenovergestelde. Zegt feitelijk, en toch, het begint met en, maar het had ook gewoon maar kunnen zijn. Maar het zal mij toch Ariel zijn. Namelijk zal mij toch de stad God zijn. Want hoe dan ook, er zou een oordeel komen over de stad, maar daarna zou de stad herbouwd worden, zou de Heer er zich in vestigen. Echt, dat moet nog gebeuren natuurlijk. Dat is de uiteindelijke vervulling van deze uitspraken. Want de stad zal verwoest worden uiteindelijk. in de 70ste week van Daniel. En daarna pas zal de stad herbouwd worden. Dan zal ook die tempel gebouwd worden. Die van Ezechiël 43, waar we zojuist waren. En waarbij de naam Ariel daadwerkelijk gebruikt werd. Zoals we gelezen hebben. Er is nog één ding dat ik misschien had moeten noemen. Er is nog een andere reden waarom de Heer de stad Ariel zou kunnen noemen. Dat is omdat de stad ook volgens het Oude Testament zijn profeten doodt. Maar staat het nieuwe ook, dat de Heer het zegt. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, enzovoort. Dat is Matthäus 23, vers 37, voor de goede orde. Maar de Heer zal Ariel beangstigen. Vers 3, want ik zal een leger in het rond om u slaan. Want legers slaan, hè. Ze slaan in beleg en zo. En ik zal u belegeren, inderdaad, met bolwerken. En ik zal vestingen tegen u opwerpen. Het gaat dus over de omsingeling van de stad, zoals daadwerkelijk gebeurd is. Door Sanherib, dat wil zeggen door de Assyriërs. Alleen vervolgens was de stad zo beangstigd dat men bad tot de Heere en de andere dag waren die legers verdwenen. Met achterlating van de PSU. He, van de persoonlijke standaarduitrusting, zo heet het. Ja. Van, hoe heet het? Het arsenaal en wat het man was. He. Het legertuig. Ja. Ik zal u belegeren met bolwerken en zal vestingen tegen u opwerpen. Dat is uiteindelijk gebeurd natuurlijk door Nebukadnezar. Het heeft geleid tot de ondergang, de val van Jeruzalem. En dan is het ook ooit nog eens gebeurd onder Titus, de Romeinse legeraanvoerder. In het jaar 70 van onze jaartelling. En ook toen is Jeruzalem na een paar jaar beleg verwoest geworden. En zoiets gebeurt in de toekomst ook, maar dan is het door de Oost-Europese legers. In de 70ste week van Daniel. Dan zult gij vernederd worden. Vernederd in de zin van laag gemaakt worden. Dat staat tegenover de hoogmoed van Jeruzalem. De arrogantie van Jeruzalem. Ik weet dat je het niet mag zeggen. Maar, nou, ik zeg het voorzichtig, na Bijbelse maatstaven is Israël in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder een hoogmoedig, hooghartig, arrogant volk. Want wij zijn het uitverkoren volk. En wat Jeruzalem betreft, het was altijd ook in de dagen van Jeremia, want dat wordt ons uitgebreid beschreven in Jeremia, wat een tamelijk langdradig Bijbelboek is. Wordt beschreven het idee, de opvatting van Jeruzalem in het algemeen en de valse profeten in het bijzonder. Wij zijn het uitverkoren volk, God heeft ons beloften gedaan, hij heeft beloften gedaan met betrekking tot Jeruzalem. Ons kan niks gebeuren en Jeruzalem is door de Heer alles gered van de Assyriërs en als die Babyloniërs komen zal hij ons ook daar wel van redden. En de Heer zei via Jeremia dat hij dat niet zou doen. En zij had het argument om te zeggen, maar de Heer zal dat wel doen. Ons kan niks gebeuren. Maar zo was het niet. Het verhaal was dat de Heer weliswaar een verbond had met het volk, maar dat was conditioneel. Dat wil zeggen, ze werden wel geacht zich aan bepaalde voorschriften te houden. En dat deden ze niet. Dus dat wordt hier ook gezegd, een paar versen verder. Waar de beroemde tekst staat, zij dienen mij met de lippen, maar hun harten doen zij verre van mij. Dan moet ik even zoeken waar dat staat. Vers 13 is dat. Daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen en hun vrezen waarmee zij mij vrezen mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Alsjeblieft. Nee, dat is wat door de Heer in het Nieuwe Testament herhaald wordt. Die zegt, jullie hebben je eigen geboden gemaakt om je aan die van de Heer niet te hoeven houden. Tja. Dat is hoogmoed. Maar dus staat er, want daar komt de woordkeus vandaan, uit vers 4, dan zult gij vernederd worden. Gij zult uit de aarde spreken. Niet vanuit de ivoren toren. Gij zult uit de aarde spreken en uw spraak zal uit de stof zachtjes voortkomen. En uw stem zal zijn uit de aarde als van een tovenaar en uw spraak zal uit de stof piepen. Een beetje gemurmel zal er nog komen, maar Israël zal een volk zijn wat niks meer mede te delen heeft. En de grote mond zal dichtgaan. Daar komt het op neer. Zie? En daarmee ben je bij een algemene gedachte uit de profetieën, die hier in dit hoofdstuk nog een paar keer voorkomt, namelijk dat al wat hoog is zal vernederd worden. En alleen wat nederig is, in de zin van onderdanig en gelovig, dat gehoor geeft aan het woord van God, dat zal verhoogd worden. Dat komt hierna, vanaf vers 17 of zo. Maar eerst vers 5. En de menigte uw vreemde soldaten, of wat voor vreemdelingen het maar zijn, de menigte uw vreemden, zal zijn gelijk dun stof, en de menigte der tirannen als voorbijvliegend kaf. Men heeft er geen controle op. En het zal in een ogenblik haastelijk geschieden. Dat wil zeggen, Israël zal onder de menigte, onder de voet gelopen worden, vertreden worden, zal er geen afweer tegen hebben, enzovoorts. Je bent toch weer in de buurt van de overvloeiende geestel, uit het voorgaande hoofdstuk. Zoiets. En de vertalers hebben er dus maar het woord soldaten ingevoegd, om die vergelijking wat duidelijker te maken dan. Gij zult, vers 6, door de Heere der Heerscharen bezocht worden met donder en met aardbeving en met groot geluid en met wervelwind en onweder en de vlam eens verterenden vuurs. Dat wil zeggen met natuurgeweld, hoewel het net zo goed kan gaan over vijandige legers enzovoort, want dat is een redelijk voor de hand liggende, zijn redelijk voor de hand liggende metaforen. Maar het is iets waar de stad, waar Jeruzalem, niks tegen kan doen. En gelijk de droom van een nachtgezicht is, alzo zal de veelheid aller heidenen zijn die tegen Ariel strijden zullen. Zelfs allen die tegen haar en haar vestingen strijden en haar beangstigen zullen. Dat wil zeggen, je komt alleen maar in dromen voor. Je kunt je die dingen niet eens voorstellen. Zo ernstig is dit. Dat is wat beschreven wordt. Waarna wij dan altijd nog met de vraag zitten of het alleen maar over de stad Jeruzalem gaat, of wellicht over het volk als zodanig. Want ja, er zijn schriftplaatsen genoeg waar slechts de stad genoemd wordt, maar waar we geen twijfel over hebben dat het hele volk bedoeld wordt. Toch? Ja, en u kent mijn antwoord daarop natuurlijk. Hè. Het is niet alleen de stad. Bovendien, de stad, sek, dat zijn alleen stenen. En je kunt niet zeggen dat die hoogmoedig zijn. Of je moet wat dichterlijk taalgebruik bezigen. Dat kan allemaal wel weer, maar dan bedoel je toch weer het volk. En niet alleen een volk in de stad, maar ook het hele volk waarvan de stad als hoofdstad fungeert, al of niet officieel. Dus ik denk dat het over heel volk gaat. Het zal al zo zijn gelijk wanneer een hongerige droomt en ziet hij eet, maar als hij ontwaakt, zo is zijn ziel ledig. Of gelijk als wanneer een dorstige droomt en ziet hij drinkt, maar als hij ontwaakt ziet, zo is hij nog mat. Nee, niet nat, mat. En zijn ziel is begeerig. Alzo zal de menigte aller heidenen zijn die tegen de berg Sion krijgen. Dat wil zeggen, dat is, zo is de omstandigheid als dat gebeurt. En daar is dus wel degelijk sprake van menigte aller heidenen die tegen de berg Sion, Jeruzalem, maar ik denk ook tegen het hele volk, oorlog voeren. Dat wil zeggen, daar droom je alleen nog maar van. Dat je eten en drinken hebt. Om zo te zeggen. Zij vertoeven, daarom verwondert u. Zij zijn vrolijk, derhalve roept gij lieden. Zij zijn dronken, maar niet van wijn. Zij waggelen, maar niet van sterke drank. Want de Heer heeft over u lieden uitgegoten. Want die zij, dat zijn u, hè? Dat is dit volk waar het over gaat. Dat is Jeruzalem. Want de Heer heeft over u lieden uitgegoten een geest des diepen slaaps. En hij heeft uw ogen toegesloten. En u wordt geacht die woorden te herkennen. Dat kan moeilijk anders. En daarom was men ook wel verplicht om er een verwijzing onder te zetten naar Romeinen 11, vers 8. Want daar wordt het door Paulus aangehaald. En letterlijk van toepassing geacht op Joodse volk. En hij sluit natuurlijk aan bij de uitspraken uit Jesaja 6, die we uitgebreid besproken hebben. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen, maak het hart deze volks vet, enzovoorts. En dit is hier een verkorte versie daarvan. Uiteindelijk in elk geval het Joodse volk. En inderdaad, hij heeft die ogen toegesloten. De profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Daarom is uw lieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Let op dat vers 11 ook aansluit bij hoofdstuk 28, vers 7 en 8. Zij dwalen in het gezicht, zij waggelen in het gericht. Zij dolen van de sterke drank, of wat het maar was. Hij beschrijft een volk dat volledig de weg kwijt is. Hij leeft bij de waan van de dag. De realiteit niet meer kent, maar leeft uit theorieën die men zelf ontwikkeld heeft. En ik weet niet of u het merkt, maar dat kan je misschien van het Joodse volk zeggen in de dagen van de Heer Jezus. Je kan het net zo goed zeggen over het Nederlandse volk in de dagen waarin wij leven. En niet alleen het Nederlandse bedoel ik, hè. Dus een en al getheoretiseerd enzovoort. Af en toe dan zie ik eens een paar van die mensen bij een tafel zitten bij een meneer die Pauw heet. Hè? Maar goed. En dan hoor je die lui praten enzovoort. En waar hebben die het over? Over gebakken lucht. Over ideeën, constructies die alleen bestaan in hun gedachten. Dus ze zijn er trots op. En soms een enkele keer, dan hoef ik zondagsmorgens niet de deur uit en dan kijk ik naar Vrije Geluiden op de VPRO. Want ja, dat is muziek en ook al is het vaak hopeloze muziek, dan nog vind ik het wel leuk om iemand bezig te zien met zijn instrument. Te worstelen en zo. En dan komt daarna een meneer, wiens naam ik gelukkig niet kan onthouden. En die gaat dan met een auteur, met een schrijver praten over een boek dat hij met zo'n man geschreven heeft, of soms een dame. En dat heeft die schrijver dus compleet helemaal verzonnen. Fictie. En er wordt dan heel wijsgerig over gesproken heen en weer. Met een arrogantie mensen. Onvoorstelbaar. Als ze grote wereldproblemen aan bespreken zijn. Ze hebben het gewoon over wat iemand bedacht heeft. He? En zo iemand moet er nog van leven. Wordt er voor betaald voor allemaal van die dingen uit te denken en zo. Ik kan er met de pet niet bij met zulke dingen. Doe een beetje normaal, zeg. Denk ik dan. Normaal denk ik dat iemand die vindt dat wij veel te normaal zijn allemaal. Maar bij zo'n gelegenheid denk ik dat dan, hè. Die leven bij een waan. En die luisteren die van de Eerste en de Tweede Kamer en die ministers en zeker die fractieleiders van die partijen. Jongens. Want de waan van de dag, die hebben geen idee wat er rondgaat. En als het wel zijn, zijn ze populistisch. Daar heb ik nagedacht, wat betekent dat? Dat betekent dat ze luisteren naar het volk. Nee, ze denken daar dat het volk naar hun moet luisteren. Wij moeten naar die mensen luisteren, voor wat zij bedacht hebben. Fictie. Ik ben het serieus, hoor. Ik vind God geklaagd, eerlijk waar. Wat een dwaasheid, heeft niks met de realiteit te maken. Nou, weer een film, een reportage over meneer Timmermans. Ja, of een leuke man is of niet, maar ja, je loopt natuurlijk met de waan in het hoofd over Europa en zo. Welk Europa? Hoezo Europa? Wat? Nou ja, laat me zitten. Maar en u zegt, ja, ik denk misschien wel, ja, ik hoef van jou geen verhaal over politiek te horen. Nee, maar daar gaat het hier over in de Bijbel, hè? Over die mensen die leven in die waan. Ze hebben geen idee waar het over gaat. Ze waggelen. Ze zijn volledig de weg kwijt. En de zieners zijn blind. En de lui hebben hun ogen toegesloten. Ze horen niet. Ze zien niet. Het enige wat ze doen is fictie produceren. Dat wil zeggen iets bedenken. En daar leven ze dan in. In dat wereldje. Wat ze zelf bedacht hebben. Mens houdt toch op. En het heet dan zinnig.
Zelfgehouden drinkbakker.
Het is toch ongehoord, zulke dingen. Ik moet er gewoon niet te lang over nadenken. Want ja. Want het gaat in heel de wereld zo, hoor. Niet alleen bij ons, maar. Maar dat er bij ons gebeurt, ja, dat is voor mij persoonlijk een grote teleurstelling, laat ik u dat dan zeggen. Ja. Ik had gedacht dat we inderdaad wat vastere dingen hadden, normen en waarden in het leven die vast blijven staan, dwars door alle omstandigheden heen. Maar die zijn er niet meer. Zal maar weg. U heeft de Bijbel losgelaten. Ja, liever de islam dan het christendom. Inderdaad. Ja. Maar goed, want de islam mag je niet beledigen. Ons wel hoor, wij mogen beledigd worden. Niet dat ik daarmee zit, ik vind het prima, maar dan moet het andersom ook kunnen, vind ik. Hè? Nou ja, toch maar. De Heer heeft over lieden uitgegoten, geest des diepen slaaps. Hier staat dat de Heer dat gedaan heeft. Ook dat hebben wij besproken naar aanleiding van Jesaja 6. Waarbij de Heer tegen Jesaja zegt, geef hun ogen om niet te zien. Geef hun oren om niet te horen. Het Nieuwe Testament zegt ook inderdaad dat de Heer dat gedaan heeft. En dat is gewoon gebeurd doordat de Heer tot hen gesproken heeft. Dat wil zeggen, de Heer sprak, maar zij willen niet horen. En dat stond ze af. Dat maakt ze onontvankelijk voor de waarheid, voor het woord van God. Men herkent het ook niet meer als het langskomt. Men heeft het geheugen, men heeft het geweten toegeschroeid, heet zoiets in de Bijbel, met een brandijzer. Want ik blijf van mening dat als een mens de waarheid hoort met een hoofdletter, dan herkent hij die. Tenzij hij er een gewoonte van gemaakt heeft om het niet te horen, niet te willen horen. Dan op den duur merkt hij het ook niet meer. Dan stelt hij de vraag, wat is waarheid? En weet het niet. Maar u weet wie het vroeg, hè? Wat is waarheid? Een politicus. Ja. Die komt wel het eerst in aanmerking. Wat is waarheid? In de zin van, voor mij bestaat het niet. En daarna kwamen de filosofen die uitgevonden hebben dat het woord waarheid wel bestaat, maar dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Iemand die dan durft te zeggen, is wat mij betreft volkomen geschift. Want dat heet niet waarheid, dat heet leugen. Want als je dat onderscheid niet meer kunt maken, dan ben je dus echt helemaal. Dan heb je er geen meer op een rijtje, bedoel ik maar, hè? Toch? Iedereen heeft zijn eigen leugen. En anders ben je aan het proberen de betekenis van het woord waarheid weg te halen. En dat is wat men doet. En dat heet dan wijsbegeerte, filosofie. Politici hebben dat al eerder gedaan, natuurlijk, dat is bekend. Maar vooruit.
Ik ben de weg, de waarheid.
Wij kennen waarheid. Maar als je die afwijst, dan bestaat er geen waarheid. Dat is inderdaad zo. Je hebt de enige waarheid die wij kennen, is die van het woord van God. Van God die gesproken heeft en van het woord der waarheid. Als dat er niet is, dan is alles relatief, alles vergankelijk, alles tijdelijk enzovoorts. En als je daar dan in gaat verdiepen, dan word je helemaal. Ja, ik ben het serieus. Ja. En dat geldt inderdaad voor het grootste deel van de mensheid, ja, inderdaad. Nou goed. Ze zijn verblind. Het Nieuwe Testament haalt het uitgebreid aan en past het inderdaad toe op het Joodse volk, maar dat wil niet zeggen dat dat de enige toepassing is. Maar wel de meest voor de hand liggende, maar het staat model voor het beginsel als zodanig. Als men zich afsluit voor het woord van God, raakt men er immuun voor en kan men het niet meer waarnemen. En daarom, vers 11, volgende vers, is u lieden alle gezicht, dat wil zeggen alle profetie, alle visioen, alle visie. Daarom is u lieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Het welk men geeft aan iemand die lezen kan, zeggende lees toch dit. En hij zegt, je kan niet, want het is verzegeld. Het werkt niet. Of, om het te benadrukken, komt er nog zo een. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende, lees toch dit. En dan zegt hij, ik kan niet lezen. Het is een boodschap die absoluut niet overkomt. Komt niet aan, of hoe zeg je zoiets? Maar iets anders is, dat waar het hier over gaat, is communicatie die onmogelijk is. Maar onmogelijke communicatie is het eerste kenmerk van krankzinnigheid. Of hoe dat maar heet. Eigenlijk had ik moeten zeggen van bezetenheid. Want ik hou het liever binnen wat Bijbelse context, maar dat is wat het is. Je praat met iemand en het komt op geen enkele wijze over. En wat je terughoort, wat teruggezegd wordt, daar weet je ook geen raad mee. Je praat langs elkaar heen, je blijft proberen en het lukt niet.
Dat was bij Babel.
Dat is kenmerkend voor waanzin. Of voor bezetenheid. Je praat met iemand, maar de luiken zitten dicht. Bezetenheid werkt zo. Er komt een geest in het huis, om zo te zeggen, het eerste wat hij doet, deuren op slot en luiken dicht. En dan houdt het op. Zie? Nou ja, en daar met zulke mensen moet dan gepraat worden, weet u wel. Omdat het niet kan. Omdat er de realiteit is weg, de waarneming is weg, de zintuigen zijn op hol en dus heet het waanzin. Mensen zien en horen dingen die er helemaal niet zijn. Ik bedoel letterlijk hoor. En er valt dus ook niet over te praten. Het komt gewoon niet meer over, dat is het. Het komt vaker voor dan je zou denken, overigens. Maar dat is wat beschreven wordt hier. Zie? Daarom is jullie de alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Lees dit, maar het kan niet, het boek is verzegeld. Of lees dit en hij zegt, ik kan niet lezen. Maar dat is wat de Heer zelf doet via dat woord. Men stomt ervoor af en is daarna niet meer ontvankelijk voor. Zie? Want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert, dat is ook het woord voor offeren trouwens, hè? Tot mij nadert met zijn mond en zij mij met hun lippen, mond, keel, tong, eren, doch hun hart verre van mij doen. Het is alleen maar ritueel. Het is ceremonie. En nu vrezen we, meestal mijn vrezen zijn mensen geboden die hun geleerd zijn. Zogenaamd vrezen ze de Heer en doen, houden zich aan bepaalde inzettingen. Maar de Heer zegt, zijn me mensen geboden en ze doen het niet voor mij. Het is een traditie en daar leven ze. Ook al zijn het dan nog dezelfde dingen, dan nog waar men die dingen praktiseert gewoon als traditie. Ja, dan zijn het mensen geboden geworden. En dat is wat met religie onvermijdelijk gebeurt. Hè? Voor traditie. En dus worden mensen geboden. Ik mis hier de verwijzing trouwens naar Colossense, waar zoiets staat over de wet. Zijn, indien je dan met Christus gestorven zijn, waarom wordt gij met wet en inzettingen belast, raak niet en smaak niet en roer niet aan, want het zijn geboden der mensen. En ze slijten door het gebruik staat er. laatste verse van Colossense 2. En dat is denk ik hieraan ontleend. Zijn mensen geboden die hun geleerd zijn. Daarom ziet ik zal voortaan hierna verder wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk, let op de herhaling van die term, want de wijsheid zijne wijze zal vergaan en de verstand zijne verstandige zal zich verbergen. Bij dit vers moet ik ophouden, kan ik de volgende keer nog terug, maar dit is wat aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe, staat er wel bij zeker? Ja, 1 Korinthe 1 vers 19, waar gezegd wordt dat deze dingen in onze dagen van toepassing zijn. Waarbij de wijsheid der mensen vergaan is en dat de Heer dat gedaan heeft. En dat sinds de afwijzing van de Heer Jezus als de Messias door Israël, nou ja, door de Joden, door de volkeren in het algemeen, dat sinds die tijd de Heer de wijsheid der wijzen tot dwaasheid gemaakt heeft enzovoorts. En dat drukt zich uit in de merkwaardige omstandigheid dat de hele mensheid getroffen is door een collectieve, amnesie, vergeetachtigheid. Men is het verleden kwijtgeraakt. En men weet niet meer. En dat de verzamelde wijsheid van de mens die in de loop der eeuwen is opgebouwd, zoek geraakt is. Nee, serieus. En vandaar dat wij in onze dagen nog steeds zitten met een heleboel vragen omtrent het verleden. Hoe kan dat nou? En hoe hadden die mensen dat dan vroeger? Want dat komt toch helemaal niet? En hoezo? Enzovoorts. Maar we zijn dat, men lezen dat boek van, hoe heet die, Australiër ook alweer? Geheimen uit de oudheid of zo, hebben wij het genoemd in de vertaling. Hoe heette die man?
Jonathan Gray.
Jonathan Gray, ja. Zevendedagse Adventist. Maar ja, dat maakt verder ons niet zoveel uit. Waar het maar om gaat is dat de man een enorme verzameling aangelegd heeft van historische feiten die eigenlijk helemaal niet kunnen.
Als je het leest, dan denk je dat kan niet.
Ja, precies. Maar dat is het hele punt. Dat kan wel. En het was ook zo, maar wij weten er niks meer van. Wij zijn het kwijtgeraakt en al wat de mens in het verleden heeft ontwikkeld en uitgedacht en een kennis verzameld heeft. Nee, niet noodzakelijk technische kennis, maar algemene kennis. Wij zijn het kwijtgeraakt, wij weten het niet meer. God heeft de wijsheid van de mens tot dwaasheid gemaakt. Dat is het. En die wijsheid van de mens heeft de mens niet tot God gebracht, zegt 1 Korinthe 1. Het alternatief is dat misschien de dwaasheid van het evangelie dan de mens tot God brengt. De dwaasheid van het woord des kruises. De dwaasheid van dat de mens helemaal niet zich ontwikkelen moet, maar dat hij moet komen tot de dood eigenlijk. Tot aanvaarding van dat één voor allen gestorven is enzovoorts. En dat daarna pas nieuw leven is. En dat werkelijke wijsheid begint bij de vrezen des Heren enzovoorts. Kortom, het verhaal is gewoon, u gaat terug naar af. En of je dan nog een bonus krijgt, dat is maar de vraag van of je daarna de dubbele zes gooit. Of je daarna de, nou ja, zoiets toch?
Menen ja. De wijs geworden zijn ze de waarste. Menen de wijze zijn ze de waarste geworden.
Ja, nou ja, die is uit Romeinen 1, maar het is hetzelfde verhaal, ja. Ze denken dat ze wijs zijn, maar in werkelijkheid zijn ze dwaas geworden, hebben bij God aan de kant gezet en ze dienen de schepping boven de schepper. Want daar hebben wij nu nog de milieubeweging aan overgehouden. Ja, dat is zo. Ja, en eigenlijk de dierenbescherming ook nog.
Dat maakt er een einde aan.
Ik denk niet dat het nog gaat lukken.
Ik denk ook niet.
Ja. Broeder, volgens mij heeft hij gelijk, maar het is een inconvenient truth. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen. Dat u ons gegeven hebt, uw woord der waarheid, dat ons spreekt over hem, die de weg, de waarheid en het leven is. En we danken u dat we in alle vrijmoedigheid die weg ook mogen gaan. Die weg die hij ons ingewijd heeft tot achter het voorhangsel. We danken u dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot die troon van uw genade. En dat de realiteit is dat u deze wereld hebt losgelaten, maar niettemin uit de heidenen, uit de volkeren, een volk verzameld voor uw naam. En wij danken u dat wij uit de rijkdom van uw genade daaraan deel hebben gekregen. Niet op grond van onze eigen verdienst of ons eigen kunnen of kennen, maar in tegendeel uit de rijkdom van uw genade en uit het werk dat u volbracht hebt. We danken u dat we daaruit mogen leven en in die situatie, die positie, ook als uw kinderen, als eerstelingen van de nieuwe scheppingen van de nieuw verbond, ook bijeen mogen komen rondom dit woord der waarheid, opdat we daardoor zouden worden onderwezen. Wij danken u daarom voor deze avond en bevelen elkaar bij u aan. Vader, wees u ons nabij en verheerlijkt u uw naam in ons, om Christus wil. Amen.